Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in deze reeks uitzendingen langs de Blauwe Donau. Zoals jullie vernomen hadden, werd het 52e Internationaal Eucharistisch Congres, dat zou plaats hebben in de hoofdstad van Hongarije, Budapest, in september 2020, omwille van de coronacrisis verlegd naar 5 tot 12 september 2021. En daarom hebben we besloten om deze reeks uitzendingen langs de Blauwe Donau, gemaakt ter voorbereiding van het congres, opnieuw uit te zenden. Elke week op dinsdag voormiddag om 10:30 met herhaling elke zaterdag om 20:00. Ten slotte, daar er nogal veel informatie wordt verwerkt in een uitzending, kan dit zeker geen kwaad. Trouwens, hier en daar hebben we er nog wat aan gesleuteld en verbeterd. Een dergelijk Eucharistisch congres is een bijeenkomst van leken en geestelijken uit de ganse wereld, met als doel in een sfeer van gebed en aanbidding zich in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie te verdiepen en het, als het ware, te promoten als de bron voor een ware redding van de mensen en de wereld. De laatste maal in Budapest was in het jaar 1938. Maar we komen daar zeker in de volgende uitzendingen op terug. Radio Maria Hongarije zond naar vele andere radio's binnen de grote familie van Radio Maria een 100-tal artikelen over de geschiedenis van Hongarije. En we hebben ze voor u verwerkt en zullen ze op u loslaten, elke week tot eind juni. En ik kan jullie verzekeren, het is een bijzondere en misschien voor de meesten onder ons een weinig gekende geschiedenis die zeer velen zullen boeien. En zo zal elke uitzending bestaan uit een eerste 15 à 20 minuten over deze geschiedenis en gevolgd met het levensverhaal van priester István Rigötzi, die als kleine jongen na Wereldoorlog 1 op vakantie kwam naar Vlaanderen, zoals vele Hongaarse kinderen bij pleeggezinnen. En we gaan zien hoe hij later te voet trok naar Vlaanderen om er het seminarie te volgen en hoe hij tijdens Wereldoorlog 2 als priester terugkeerde naar Hongarije en er zwaar geconfronteerd werd met het nazisme en communisme. Hij overleed in 2013. Maar laat ons starten met een eerste deel uit de geschiedenis van Hongarije.
Thank you.
En voor deze geschiedenis moeten we starten bij de inval van de Hunnen. U weet wel de grote Attila en consorten. De resultaten van archeologische opgravingen en publicaties van historici uit landen die bij de ontbinding van de Sovjet-Unie zijn ontstaan, leveren tegenwoordig veel meer gedetailleerde en genuanceerde kennis op. Ook in de afgelopen decennia heeft de vertaling van Chinese en Mongoolse studies ook onze kennis van de Hunnen verbeterd. Deze Hunnen verschenen rond 370 in Oost-Europa. De afstand tussen de Grote Muur van China en het Karpatenbekken was ongetwijfeld een zeer lange reis, waaraan nog een groot aantal gewonnen gevechten tegen machtige vijanden moet worden toegevoegd. Die toont duidelijk het buitengewone strategische vermogen van de Hunnen strijders. Zij moeten zelfs superieur geweest zijn aan de Europese legers in deze vierde eeuw. Rond 395 na Christus vielen de Hunnen tegelijkertijd het Romeinse Rijk binnen in Moesië, het huidige Servië en Noord-Bulgarije, en de Caucasusberg in Klein-Azië. De militaire campagne in Moesië begon in januari, wat betekent dat de Hunnen zelfs in de winter konden vechten. Terwijl het Romeinse leger steunde op de infanterie, het voetvolk, brachten de Hunnen een nieuwe militaire tactiek, de cavalerie, het ruitervolk, met een hoge zithouding waarbij ze zelfs op moeilijk terrein een stabiele zithouding konden handhaven om alzo heel precies te schieten met hun zeer krachtige reflexboog. Zo lezen we bij oude historici hoe hun kracht vooral te danken was aan de uitstekende boogschutters, die met een angstaanjagende precisie hun doelwit dodelijk raakten. Bij man-aan-man gevechten gebruikten de Hunnen het lange zwaard met een brede en sterke dwarsstang of een kort zwaard van een 45 centimeter. De etnische afkomst van de Hunnen is moeilijk te achterhalen. Zeker is dat ze uit het heel verre oosten kwamen tot tegen het Chinese Rijk. Het woord Hunnen dekt vandaag een grote lading van verschillende afkomsten: Turken en Mongolen, Indiërs, Iraniërs, mensen uit het Oeralgebied enzovoort. Je kan het huidige Iran beschouwen als de belangrijkste locatie, maar in de eerste eeuw na Christus strekte het Hunnenrijk zich alleszins uit van Korea tot de baai van het Baikalmeer in het zuiden van Siberië en van binnen Mongolië tot het Aralmeer, de grens Kazachstan-Oezbekistan. De Hunnen speelden tevens naar het oosten toe een belangrijke rol in de ontwikkeling van twee Chinese dynastieën. Maar ik laat het daarbij. We keren nu terug naar de vierde eeuw, waar de Hunnen dus het westen binnenvielen. In 452 bezette Attila, de koning van de Hunnen, het grootste deel van Italië en naderden ze Rome. Het leger was gevestigd aan het Gardameer. De geschiedenis vermeldt hoe paus Leo de Grote met een gevolg van bisschoppen en priesters naar het legerkamp van Attila trok. Nu, wat er in die hoofdmanstent werd besproken, weet men niet precies, maar alleszins, de Hunnen trokken zich terug naar het noordoosten van Italië. In 453, ergens aan de zijrivier van de Donau, de Tisa, overleed Attila. Doodsoorzaak niet helemaal duidelijk. Na Attila's dood volgden burgeroorlogen en hield het Hunnenrijk op te bestaan. Sommige van de Hunnen vochten als bondgenoten van de Oost-Romeinen ter verdediging van gebieden in het noordoosten van Griekenland, zuiden van Bulgarije en het Europees deel van Turkije. Dit ter verdediging van de inval van de Goten, een Oost-Germaans volk. Een andere groep Hunnen, geleid nog door de afstammelingen van Attila, vestigde zich aan de zuidkant van de benedenloop van de Donau, aan de zijrivier de Olt. Nu, om een complex verhaal kort te maken. We bevinden ons in het Karpatenbekken of Pannonische vlakte. Het is een enorme grote vlakte, waarbinnen we naast het huidige Hongarije ook Oost-Oostenrijk en zelfs delen van Oekraïne, Roemenië, Servië en Kroatië kunnen inpassen. Het is een vlakte omringd door de Alpen en de Karpaten en waarbij de Donau het gebied ongeveer doormidden splitst. Vandaag de dag zijn de Kazakken, de betekenis van het woord is vrije man, de Kirgiziërs, de Mongolen, de Turken, allemaal trots op hun Hunnen voorouders. Maar ook, zoals de middeleeuwse Hongaarse koningen, trots waren op hun gemeenschappelijke oorsprong met Attila en de Hunnen. Binnen deze Hunnen had je ook de Onnogoers, waarvan de naam Hongaren is afgeleid. En deze Onnogoers spraken oorspronkelijk Turks, maar er kwam een mengeling bij van Iraans en inderdaad een Fins-Oegrische taal. Het is dus alleszins een heel andere oorsprong dan onze West-Europese landen. Ik denk dat we dit vooral moeten onthouden. Het Karpatenbekken met Hongarije is dus een gebied helemaal buiten de West-Romeinse gebieden, waarbinnen ons Vlaanderen ligt, en het Oost-Romeins-Byzantijns gebied. Vergeten we niet dat het grote Romeinse Rijk gesplitst was in een West-Romeins Rijk, waartoe dus wij behoren, en het Oost-Romeinse Byzantijnse Rijk. Maar een goede 100 jaar later krijgen de afstammelingen van de Hunnen in het Karpatenbekken familieleden op bezoek. Rond het jaar 568 bezetten de Avaren dit grote gebied. Ook de echte oorsprong van deze Avaren is niet altijd heel duidelijk. Maar ook zij kwamen uit het heel verre oosten. Waarschijnlijk uit de buurt van het Centraal-Aziatische Aralmeer. Maar er zijn ook sporen in Mongolië en Korea. Trouwens, volgens Chinese kronieken zouden ze onderdanen zijn van de Heftalieten. Maar ook de Hunnen hebben daar een binding mee, dus een grote familiale bijeenkomst. In deze Chinese kronieken kan je nauwkeuriger meer vernemen over het dagelijkse leven van de Avaren, waarbij vooral hun oorlogen tegen China. De archeologische overblijfselen van de vroege Avaren in Azië bestaan uit stijgbeugels, bogen en speerpunten, zoals ook hun lange zwaarden, de vergulde of verzilverde dolken, vind je terug. Een origineel begrafenisgebruik was bijvoorbeeld het begraven met ruiter en paard. Zo bestond er ook een klein werktuig genaamd salu, nodig om in houten voorwerpen holtes of kuilen uit te kappen. En dit instrument werd zowel in Azië als in het Karpatenbekken teruggevonden. De naam van de Avaren is bewaard gebleven in de kroniek van de Duitse bisschop Ottokar Freisingi, die in de 12e eeuw leefde. Hij noteerde: de Avaren die nu de Hongaren worden genoemd. Maar wat gebeurde er nog ondertussen? We hadden het over het enorme Karpatenbekken of de Pannonische vlakte, waarbinnen het huidige Hongarije centraal ligt en waar dus, heel kort samengevat, de Avaren waren binnengevallen. In het gebied, genaamd Etelkös, ten noorden van deze vlakte, een gebied dat je vandaag kan situeren in West-Oekraïne, kwam er in de eerste helft van de 9e eeuw het rijk van grootvorst Almos en diens zoon Arpaad. Ook zij stammen af van de hunnen en werden in de tijd verdreven uit Centraal-Azië. De namen trouwens van die stammen werden reeds genoteerd door de Byzantijnse keizer Constantijn de VII uit de 10e eeuw. In 895 viel zoon Arpaad het Karpatenbekken binnen, waar dus de afstammelingen van de hunnen en de Avaren leefden. Maar uiteindelijk was het ook deze keer een soort familiebezoek en zijn er zelfs geen meldingen van veldslagen. Zij zouden dus de Hongaren hebben verwelkomd als een Hongaarse mede-Hongaren. Grootvorst Arpaad, die heerste van 850 tot 907, wordt dan ook beschouwd als de stichter van het huidige Hongarije en van de Hongaarse dynastie van de Arpaden. Het gebied lag dus, zoals reeds gezegd, midden tussen het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Byzantijnse Rijk. Dit betekende, om te overleven, vele veldslagen met bijna elke potentiële buurvijand, de Bulgaren, de Byzantijnen, de Moraviërs, maar ook de Oostfranken, enzovoort. Of met een van hen als bondgenoot tegen de andere. Van de 47 gekende campagnes waren 38 naar het westen gericht, 9 naar het zuiden, maar met 40 succesvolle resultaten. Beste vrienden, ik geef het allemaal heel eenvoudig weer. Uiteraard is het veel complexer, ook binnen andere grote volksmigraties vanuit Azië naar dit zeer grote gebied. Maar we kunnen zeggen dat uiteindelijk enkel deze Hongaren erin slaagden om een blijvende, langdurige staat op te richten tot de dag van vandaag.
Welkom bij Radio Maria.
István Rigőczi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Beste luisteraars, zo komen we aan het tweede deel van elke uitzending. Het getuigenisvolle en aangrijpende levensverhaal van priester István Rigőczi, die als kleine jongen na Wereldoorlog 1 op vakantie kwam naar Vlaanderen, zoals vele Hongaarse kinderen bij pleeggezinnen. Hij schreef een aantal boeken, waarvan de laatste, Een zwerver voor God uit 1991, een mooie samenvatting biedt van zijn leven en waaruit we u dan ook zullen voorlezen. Een getuigenis van een onverwoestbaar geloof, ondanks de jarenlange opsluitingen en ondervragingen onder het communistische regime. Als ook de inzet van zijn vele Vlaamse vrienden verenigd in de VZW het werk der Arends Jongskens. De ouders van Stefan, vader Akos Rigőczi en moeder Ilona Sobo woonden tot in 1915 in Pestcenter Cebet, een deel van Budapest. Zij waren er vrijwelstellend en hadden zelfs een dienstmeisje. Vader Akos was zaakgelastigde in een grote maalderij. Hij leerde zijn vrouw Ilona Sobo kennen toen hij als handelsreiziger voor een bloemmolen de molen van de Sobo's bezocht. Het koppel kreeg eerst een tweeling, twee meisjes die overleden aan de Spaanse griep. En dan volgden de geboortes van Ladislas of Laci en Emmerik of Imi genaamd. Vader werd in 1915 gemobiliseerd en alzo moest moeder, ondertussen in verwachting van István, alle lasten van het gezin dragen. Het gezin verhuisde naar haar moeder te La Trani, een dorpje nabij Balatonlille aan het Balatonmeer. Ze werd er verantwoordelijk voor de werking van een watermolen en had zelfs twee knechten. Stefan of István Rigőczi werd op 5 oktober 1915 geboren te La Trani en heeft dus zijn eerste levensjaren zijn vader nooit gekend. Regelmatig zal u István zelf horen praten. Een opname gehaald uit een interview op de BRT-radio van 1994 en uit een reportage van Braambos uit 1991. Mark en ikzelf, we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk de Hongaarse uitspraak van de woorden te respecteren. Maar u kon al verstaan uit het gedeelte over de geschiedenis dat het geen eenvoudige taal is.
Mijn getormenteerde kinderjaren werden door mijn lieve moeder met goud omweven. De Eerste Wereldoorlog woedde. Mijn vader streed ergens aan het Italiaanse front. Het onderhoud van onze kleine familie woog uitsluitend op moeders zwakke, sterke schouders. Ons geriefelijk huis, de Pestcenter, waar we zelfs nog een dienstmeisje hadden, moest verkocht worden. Wij verhuisden naar grootmoeder, die in La Trani woonde, een dorpje in de omgeving van het Balatonlille. Grootmoeder was van moederszijde was een slanke, zwartharige vrouw met blauwe ogen en een engelachtige goedheid. Haar ogen glimlachten altijd, zelfs als ze vol tranen stonden. Zij omringde ons met zoveel liefde, die magere, nu grijs geworden molenaarsvrouw. Na grootvaders dood nam mijn moeder, haar dochter dus, Ilona Tsabo, de leiding van de druk bezochte kleine watermolen, met de hulp van 2 molenaarsknechten. Ik was grootmoeders lieveling. Mijn lieve Pietieu, mijn engel, mijn al, placht ze me te vertroetelen. En zij vouwde mijn handen tot een gebed. Ze sprak mij over de kleine Jezus en over Maria. Ik was vol bewondering voor haar mooie grote rozenkrans en we kusten samen het kruisje. Ik mocht het ene eind van de rozenkrans vasthouden en de kralen gleden zachtjes door mijn vingers. 'S'avonds nestelde ik me knusjes aan haar zijde en viel in slaap in haar armen. Dan onverwacht kwam een grote verandering in mijn wereld. Grootmoeder lag roerloos in haar bed. Mijn moeder fluisterde met tranen in haar ogen. Pietieu, grootmoeder is erg ziek. Een zonderlinge vreemde heer in zwart pak kwam bij ons thuis met een cilindervormige tas in zijn hand. Dit is de heer dokter, verklaarde moeder. Ik trok me achteruit, want ik was bang voor die vreemdeling met een zware bril op. Van ver sloeg ik hem gade en zag dat hij grootmoeder bekeek en betastte. Hersenbloeding en volledige verlamming. De dokter schudde zijn hoofd. Hij nam flesjes medicijn uit zijn tas en plaatste die op de nachttafel. Grootmoeder zal nooit meer kunnen opstaan, zei moeder. Dit verstond ik maar half en zodra moeder zich naar de molen haastte, liep ik naar grootmoeders bed en kuste haar slap geworden hand. Zij keek mij met grote ogen aan en scheen me te roepen. Het bed was hoog en met grote moeite kon ik tot bij haar geraken. Helaas, de nachttafel kantelde en de medicijnflesjes vielen rinkelend in stukken. Ze vulden de kamer met hun bittere geur. Verschrikt wipte ik terug op de vloer. Moeder kwam op het gerinkel de kamer binnengelopen. Verbijsterd riep ze dreigend. Wat hebt ge gedaan, stoute jongen? Daar zullen klappen van komen, dacht ik. Maar op datzelfde moment riep grootmoeder, die tot dan toe roerloos had gelegen en niet had gesproken. Raak mijn lieve Pietieu niet aan. Ze maakte een rollende beweging en viel uit het bed tussen moeder en mij, alsof ze me met haar eigen lichaam wou beschermen. Dit was de laatste uiting van zelfvergeten liefde in haar leven. Toen de 2 molenaarsknechten haar samen met moeder in bed legden, was ze dood. Dit schouwspel leeft in mijn herinnering. Mijn moeder heeft me menigmaal gezegd: mijn lieve Pietieu, wat je ook doet, ik zal je nooit met een vinger kunnen aanraken. Grootmoeders nagedachtenis zou het me verbieden. Nu volgden stille en droevige dagen. Moeder liquideerde de molen en zij verkocht alles en belegde het geld in oorlogsleningen. Van La Trani verhuisden we naar Balatonlele. Aan die verhuizing heb ik mooie herinneringen. Op de binnenplaats van de watermolen pronkte een grote haan. Menigeen bewonderde dit prachtdier dat orde hield op het neerhof. Ik gaf hem eten en er groeide een diepe vriendschap tussen ons beiden, zodanig dat hij scheen op mij te wachten, tot ik op het neerhof kwam. Hij trippelde naast mij als een hondje. Waar ik ook ging, hij volgde mijn sporen en wie mij naderde, zag hem dreigend zijn veren oprichten, gereed tot de aanval. Eens heeft hij bijna een hond die tegen hem gromde, het oog uitgepikt. Moeder verkocht ook het pluimvee of slachtte een deel ervan. De haan mocht in leven blijven, omdat hij mijn vriend was. Bij die verhuizing werden twee wagens zo volgepropt dat zelfs de koetsier nog moeilijk plaatsvond op de bok. Alleen de haan stond nog radeloos in het midden van de koor. En wat met die haan? Vroeg de oude koetsier en wees met zijn zweep in de richting van het dier. Ik nam de haan beschermend in mijn kleine peuterarmen. Hij was bijna even groot als ik. In de wagen is er geen plaats, gromde de oude misnoegd. Je krijgt hem niet van mij, zei ik kranig, ik zal hem dragen. Maar Pietjoe, mijn schat, er is zelfs voor ons geen plaats op de wagen. Wij gaan te voet naar Lille. Ik drukte de haan tegen me aan en volgde zwijgend de wagen op de stoffige weg. Ik bleef natuurlijk meer en meer achter, want die haan was zwaar. Moeder keek nu en dan eens om en bleef op me wachten aan de bocht. Pietjoe, zei ze met ongeduld, geef mij die haan maar. Ik zie dat je hem niet lang meer kunt houden. En we geraken steeds meer achterop. Nee, moeder, ik geef je de haan niet, want hij is mijn vriend. Moeder schudde radeloos het hoofd. Maar wat gaan we dan doen? Kijk, moeder lief, zei ik met een temerig stemmetje. Ik hou de haan. Jij neemt me in de armen en zo gaan we makkelijk de wagen inhalen. Och jij, Pietjoe, kom hier dan. Zij vatte me met haar sterke armen en hief me op haar schouders. Met grote schreden stapte ze nu de wagen achterna. En zo ging het tot Balatonlele. Af en toe, toch moest ze me even op de grond zetten om wat te rusten. Toen we in ons nieuw huis aankwamen, moe en bestoft, streelde ze mij en zei: mijn lieve Pietjoe, als je later in je leven je evenzeer zal vastklampen aan een ideaal als aan een haan, dan zal je iemand worden. We bleven niet lang in Balatonlele. Moeder huurde een villa in Samardi, dicht bij het Balatonmeer. Slechts een rietveld scheidde ons van het water met zijn zandige oever, waar we heel wat konden spelen. Op een warme zomerdag gaf moeder aan Lazzi de opdracht voor ons te zorgen. Hij was immers de oudste. Wij speelden als naar gewoond in het zand op de verlaten oever van het meer. Geen levende ziel in de omtrek. Lazzi en Imi liepen in het water en na een poos rende ik hen achterna. Ze konden rapper lopen dan ik, hun benen waren ook al veel langer. Ik weerde me om ze in te halen, maar verloor plots de grond onder mijn voeten. Zwemmen kon ik nog niet, alleen wat slaan met mijn armen, maar dat was niet voldoende. Ik voelde me dieper en dieper wegzinken, mijn mond en neusgaten liepen vol water. Toen zag ik opeens veel licht en ik had een zalig gevoel. Als ik weer bijkwam, lag ik op het zand en iemand duwde op mijn buik en borst en bewoog mijn armen op en neer. Een onbekende boog zich over mij. Wel, broertje, dat was echt op het nippertje, zou ik zo zeggen. Gelukkig dat ik je armen nog zag zwaaien. Hij greep me bij mijn voeten en hief me op met hoofd omlaag. Op dat ogenblik werden Lazzi en Imi ook gewaar dat er iets niet ronddraaide en kwamen uit het water gestormd. De vreemde man drukte hun op het hart me vlug naar huis te brengen. Hij groette en verdween. Hij heeft zijn naam niet genoemd en nooit heb ik geweten wie mijn redder was. Maar mijn bewaarengel zal wel over mij gewaakt hebben. Ook in Zamardi bleven we niet lang wonen. Ik eindigde enkel het eerste leerjaar bij een bejaarde, maar lieve lerares. Ze woonde alleen en niet ver van ons. Ze hield zoveel van mij dat ze soms aan moeder vroeg of ik bij haar mocht overnachten. 'S morgens kreeg ik dan koffie met room en broodjes, waarvan ik de helft altijd meenam naar huis voor mijn broertjes. Mijn schoolrapport was zo uitzonderlijk goed dat ik dit in mijn later leven nooit begrepen heb. Onverwachts dan keerde mijn vader, die ik niet kende, ziek uit krijgsgevangenschap terug. Waarlijk, hij maakte zo'n vreemde indruk, dat ik bang voor hem was. Over mijn vader hoorde ik dikwijls spreken, maar moeder was dan altijd bedroefd. Ze sprak over hem als over een fiere held die met bloemen getooid als adjudant naar het front was getrokken. Moeder zag hem heen gaan in een trein, weggesleurd door een vuile, zwarte locomotief. De nieuwstijdingen van de verscheidene fronten waren altijd slecht. Maanden en jaren gingen voorbij met enkele brieven van hem. De laatste meldde dat hij ernstig gekwetst was en in krijgsgevangenschap vertoefde. Helemaal onverwacht kwam hij uit de lucht gevallen, net voor Kerstmis. Toch niet als fiere held, maar als een dood, vermoeide, verminkte oude soldaat die de oorlog had verloren. Eertijds, volgens de familiefoto's, was hij een jonge man met een weelderige haardos, een zwarte knevel en een stoutmoedige blik, een gelukkige huisvader. Nu was hij grijs met ingevallen wangen, zonder knevel, en de rimpels van zijn aangezicht vertelden over onnoemelijk veel lijden. Steunend op een stok kwam hij binnengehinkt. Ik dacht dat hij een bedelaar was, en pas als moeder zijn naam, Akos, uitgilde, besefte ik dat het vader was. Moeder, Latsi en Imi omarmden en kusten hem. Ik, wat onhandig en terughoudend, trappelde van het ene been op het andere. Eindelijk trok moeder me naast zich. Kijk, dit is onze jongste, onze Pitiyu, die je niet kent. Hij werd geboren 2 maanden na je oproeping. Vader hield me van zich verwijderd om me goed te bekijken. Zo, hij is het dus. Weet je, de brief die meldde dat onze 3de zoon geboren was, ontving ik pas op Kerstmis. Toen kuste ik wenend zijn hand. Hij hield me lang tegen zijn borst gedrukt, woordloos, zijn blik in de verte gericht. God weet waaraan mijn lieve vader aan het denken was, want ik telde dan bijna 6 jaren. Het was vreemd, ik zag in hem niet de verminkte gebroken man, maar wel de heldhaftige Hongaarse soldaat, die uit de oorlog thuis kwam en die misschien de mooiste jaren van zijn leven voor het vaderland had geofferd. Hiermee begon een nieuwe etappe in mijn leven. Onze luidruchtige, blije en zorgeloze kinderjaren waren voorbij. Vader had nood aan stilte en rust. We moesten om zeggens op de tenen lopen, want het minste gerucht werkte op zijn zenuwen. Met moeder had hij dikwijls meningsverschillen. Menigmaal verweet hij haar dat het niet nodig was geweest de molen te verkopen, de wijngaard te liquideren en alles op oorlogslening te plaatsen, want het geld was opgebruikt. Voor de oorlog was vader de zaakgelastigde van een grote maalderij. Hij reisde veel, vooral naar Fiume. Wat was nu allemaal voorbij, want we hadden ook Fiume verloren. Voortdurend folterde hij zichzelf met de gedachte wat hij zou doen om de familie te onderhouden. Zijn reeds zieke zenuwgestel verzwakte nog meer. Moeder was nu genoodzaakt het onderhoud van het gezin op zich te nemen. Ze ging bij vakantiegangers voor de schoonmaak. Verscheidene malen reisde ze naar Pest om huishoudelijke artikelen te kopen, onvindbaar in ons dorp. Deze dingen wisselde ze dan in om voedingswaar te krijgen. Arm moedertje, hoeveel zware pakken had ze te sleuren? Vader hield zich bezig met ons thuis en alles moest met militaire orde gebeuren. In plaats van te leren, hadden we natuurlijk liever gespeeld. Leren, kinderen, zo zullen jullie tot mannen uitgroeien, placht hij ons te herhalen. Mij pakte hij bijzonder streng aan. Als je rapport niet goed is, besteed ik je uit als leerjongen bij een schoenmaker. Het was een onverbiddelijk besluit. En daar was ik erg bang voor, want in de buurt hadden we een schoenlapperij die naar lijm rook. De schoenmaker placht zijn twee leerjongens met een riem mores te leren. God spaar me dat ik ook onder zijn handen zou geraken. Met vrees loerde ik er binnen, telkens als ik er voorbij ging. Kerstmis naderde. De eerste sinds onze kleine familie opnieuw was verenigd. Onze lieve ouders deden al het mogelijke dat hun armoede hen veroorloofde, opdat dit kerstfeest onvergetelijk zou worden. Toen de avond voor kerstmis de bel rinkelde, haasten we ons met kloppend hart en vragende verwachting naar de fonkelende kerstboom, vol licht en glans. We stonden vol bewondering voor het suikergoed, de vergulde noten, de rode appelen, de schitterende versieringen, het kribbetje en rondom de kleine geschenken. Nadat we Engel uit de hemel hadden gezongen, kreeg elk zijn geschenk. Tot mijn grote verbazing kreeg ik een hamertje en een nijptang. Toen ik vragend naar moeder keek, zei vader: zie je, mijn zoon, dat de engeltjes reeds weten dat je niet houdt van leren, en daarom brachten ze dit om je te waarschuwen dat je het wellicht niet verder brengt dan schoenmakersknecht. Ik heb me daar echter niet veel van aangetrokken, want ik kon mijn ongewenst geschenk uitwisselen tegen het trompetje dat broer Imi gekregen had. En dat paste hem uitstekend, want Imi hield van knutselen. Ik van mijn kant hield meer van trompetgeschal. Broer Laatsi was in de wolken. Hij kreeg een kleed om de mis op te dragen. Imi en ik zouden dan als koorknapen fungeren. Het hoogtepunt echter van die kerstavond kwam als vader bij de dampende thee vertelde over de spannende gebeurtenissen aan het front.
En zo vertelde vader Rigutsi over de verschrikkingen die hij meemaakte in de loopgraven. Hoe zo een loopgraf door bombardementen instortte en hem bedolf. Zwaar gewond aan het hoofd zweefde hij tussen leven en dood en kwam thuis als een fysisch en mentaal gebroken man.
Vader zweeg en keek lange tijd voor zich uit. Ik keek naar de wonde die van zijn voorhoofd over gans zijn gezicht liep. Ik had hem willen kussen. Maar nu begreep ik alles. Waarom hij zo somber en bedroefd is, hij die nooit zal kunnen herstellen. Hij droeg de pijnlijke oorlogswonden in zijn lichaam, samen met de wonden in zijn ziel. Vader besliste dat wij naar Pest zouden trekken. Gedaan met mijn zorgeloze, gulde kinderjaren. Het schooljaar spartelden we nog door aan het Balatonmeer, doch vader hield zich meer en meer bezig met de plannen om van hier naar Budapest te verhuizen, waar het leven meer leefbaar zou zijn. Hier was geen studiemogelijkheid voor de kinderen. Wat we aan meubels bezaten, verkochten we en beladen met een paar pakken trokken we de wijde wereld in. Met pijn in het hart nam ik afscheid van de lieve onderwijzeres, die ook ontroerd was. Vaarwel, Hongaarse zee, met uw groenkleurige water en spelende golfjes. Vaarwel de abdij met uw twee torens, die uit Tihani ons toewuifde. Vaarwel de klokken van de Abdijkerk, die zo wondermooi echoën over het Balatonmeer en ons roepen voor het Angelus, 3 maal per dag. Op een warme zomerdag belanden we in de hoofdstad.
Ik ben geboren bij de Meer Balaton. En mijn ouders hadden zo in watermol, grootvader en marmolenaars. En toen de wereldoorlog was juist uitgebroken. En mijn vader moest dan naar de front. En hij werd ook zwaar gekwetst. En toen nog in kruis gevangen. En kwam terug als een gebroken ziekelijke man. Ondertussen, mijn moeder heeft dat watermolen moeten verkopen en naar Budapest te komen. Maar dat geld toen heeft al zijn waarde verloren. En we kwamen in de grootste armoede. We hadden zelfs geen meubels, geen strooizak, dat was alles. Dus een uiterste armoede.